Goedemorgen gemeente. De kerkraad heet u en jou. De gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of het internet, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst zal voorgaan onze eigen predikant dominee Floor. Deze morgen zullen 8 ambtsdragers worden bevestigd of herbevestigd in het ambt. En er zullen 4 ambtsdragers afscheid nemen. U kunt de broeders na afloop van deze dienst in zaal 2 God zegen toewensen bij hun ambtelijke arbeid of hen dank zeggen voor hun werk in de afgelopen periode. In de laatst gehouden kerkraadsvergadering van donderdag 18 januari is in de nog openstaande vacature voor diaken het volgende dubbeltal opgesteld. We noemen de namen in alfabetische volgorde. De heer P. van Kampen van Doesburgveld 33 en de heer F.H. Molenaar Torenmolen 20. De stemmingsvergadering zal plaatsvinden op DV woensdag 31 januari om 19:30 in de kerk. Inloop vanaf 7:15. We bevelen deze verkiezing van harte in uw voorbeden aan. Dan de collecte. De eerste 2 collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de stichting CRIS. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese en de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. En tevens vragen wij uw aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgang. We zingen nu Psalm 146, vers 1 en namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij mogen samen ook deze bijzondere dienst ook voortzetten. Een dienst die staat in het teken van bevestiging en herbevestiging, ook van ambtsdragers en afscheid nemen van ambtsdragers. Dat we ook samen zijn om ook God te loven en te prijzen. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Psalm 75, het eerste vers. Maar het tweede, als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens eed en plicht altoos recht doen in het gericht. En zeker ons land en volk, dat is in verval. Maar zijn pijlen stelde ik vast tegen woede en overlast. We zingen Psalm 75, 1 en 2. Wij willen ook deze morgen belijdenis doen van ons geloof met de Duitse leerregels in gemeenschap met de Nederlandse kerken. En daarvan hoofdstuk 1, artikel 1, 5 en tot artikel 16. Daarna zingen wij van Psalm 89 en daarvan het zevende vers. Psalm 89 en daarvan het zevende vers. En ieder spreekt met mij in zijn hart aldus, aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en de vloek en de eeuwige dood verdiend hebben, zou God niemand onrecht gedaan hebben als hij het hele menselijk geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten. En om de zonde veroordelen, volgens deze uitspraken van de apostel. De gehele wereld is voor God veroordelenswaard. Ze hebben alle gezondigd en zijn verhinderd te komen tot de heerlijkheid van God. En het loon van de zonde is de dood. Maar hierin is de liefde van God geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God in zijn goede tierenheid verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil. Door hun dienst worden de mensen geroepen tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven, van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder prediker? En hoe zullen zij prediken, tenzij ze gezonden worden? Op degene die dit evangelie niet geloven, blijft de toorn van God. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een prachtig en levend geloof omhelzen, worden door hem van de toorn van God en het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. De oorzaak of schuld van dat ongeloof, evenals alle andere zonden, ligt volstrekt niet in God, maar in de mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadegave van God, zoals geschreven is: uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit uzelf, het is Gods gave. Evenzo, het is u gegeven in Christus te geloven. Zij die het levend geloof in Christus of het vaste vertrouwen van het hart, de vrede van het geweten, de beoefening van de kinderlijke gehoorzaamheid, het roemen in God door Christus nog niet krachtig in zich voelen, en toch de middelen gebruiken waardoor God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, moeten niet mismoedig worden. Wanneer zij van de verwerping horen spreken, nog zichzelf onder de verworpenen rekenen, maar de middelen vlijtig blijven gebruiken, vurig verlangen naar de tijd van overvloedige genade, en die met eerbied en ootmoed verwachten. Veel minder behoren zij door deze leer van de verwerping verschrikt te worden, die ernstig verlangen om zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden, en toch in de weg van de godzaligheid en het geloof nog niet zo ver kunnen komen als zij zouden willen, aangezien de barmhartige God beloofd heeft dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen, het gekrookte riet niet zal verbreken. Maar deze leer is terecht schrikwekkend voor degene die geen acht slaan op God en Christus, de zaligmaker, en zichzelf geheel aan de zorgen van de wereld en de lusten van het vlees hebben overgegeven, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. Amen. Gemeente, zullen we samen bidden om de opening van het woord en ook bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heere, getrouwe en eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, hartelijk dank dat u ons ook deze morgen als gemeente die ook naar uw naam genoemd is, weer bijeen hebt gebracht. Samengekomen om ook u te loven, zoals we ook gezongen hebben. U alleen, u loven wij, want u komt ook alle eer, de lof en de dankzegging toe. U bent het waard om gediend te worden. Niet alleen van week tot week, maar van dag tot dag. Maar in het bijzonder ook op deze dag, waarin we altijd ook hier mogen stilstaan bij de boodschap van het evangelie. De kracht ook hierin van uw woord, dat ook toezegt vergeving en verzoening en ook oordeelt wanneer men in de zonde blijft liggen. En u, Heere, wilt spreken, toch ook met kracht, elke keer weer opnieuw. Vertrouw mijn belofte, zie op mijn woord, weet dat daar al je zaligheid is. En geef dat we dan ook de kracht van uw Heilige Geest mogen ontvangen, om te vechten en te strijden tegen de zonde die in ons is en nog overblijft. Wil ons zo ook, Heere, afhankelijk doen zijn van u. Het mag een bijzondere dienst zijn vandaag, waarin ook broeders, Heere, bevestigd mogen worden in het ambt, voor het eerst of opnieuw. Wilt u ook, Heere, met hen zijn? Geef hen een rijke en gezegende dienst, rust en vertrouwen, dat ze het niet in eigen kracht hoeven te doen, maar dat ze het van u mogen verwachten. Anderen, Heren, die afscheid nemen. Ook dat is iets wat niet altijd eenvoudig is. Dingen loslaten. Maar wilt u ook, Heren, met hen zijn en uw zegen niet onthouden. En Heren, eer dat wij ook bevestigen, mag uw woord gelezen worden, geopend worden en overdacht worden. Daarin hebben we de leiding en werking van uw geest zo nodig. Wilt u zelf dan ook met uw geest in onze harten werken, ook in de bediening van het woord, omdat we afhankelijk zijn ook van u. Heere, dan hebben we u veel te vragen. En we belijden ook voor u onze zonden, onze tekortkomingen. Wat kunnen we toch ook, Heere, vaak dwalen? Wat kunnen we opgaan in de dingen van de wereld, in de lusten van de wereld? Terwijl we geroepen zijn om ook onze aandacht te richten op u en op onze eeuwige toekomst. Geef dat we dat ook, Heere, beseffen. En zo wilt u ons ook, Heere, verdiepen in het geloof, in het vertrouwen in u. We bidden om de zegen ook voor de kleine kinderen die we aan onze hand hebben meegenomen. Wilt u ze ook aanraken in hun hart, Heere? En ook op degene waar wordt opgepast, dat ze al jong vertrouwd raken met de dienst aan u. Zullen niet alle dingen begrijpen, ook vanmorgen niet, maar wel iets van een herder. Een herder die voor ze zorgt, die naar hen omkijkt, die hen ziet. Want ook ambtsdragers hebben te letten op jong en oud, klein en groot. Dat we ook letten op onze kleinen die ons zijn toevertrouwd. En wilt u ze zegenen? Heren, zo bidden we om een gezegende dienst en iedereen die een bijdrage heeft te leveren. Ook op de voorgrond of op de achtergrond. Geef kracht, geef sterkte, Heren. Ook soms in onze lichamelijke zwakheid, maar dat we ons vertrouwen mogen stellen op u alleen. Zo leggen we deze dienst in uw handen. Geef een dienst, Heren, tot eer en glorie van uw naam. En dat zo ook deze morgen uw kerk, uw gemeente, hier, maar ook elders in de wereld waar uw gemeente samenkomt, mag worden uitgebreid. Wij bidden het u, uit enkel genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God. En we doen dat door met elkaar te lezen uit een kleine brief van de apostel Paulus aan Titus, een medearbeider van hem. Titus 1, vers 1 tot en met 9. Daar luidt het woord van God als volgt. Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid, die in overeenstemming met de godsvrucht is, in de hoop op het eeuwige leven dat God, die niet liegen kan, voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. En hij heeft op de door hem bestemde tijd zijn woord geopenbaard. Door de prediking die aan mij toevertrouwd is overeenkomstig het bevel van God onze zaligmaker. Aan Titus, mijn oprechte zoon, overeenkomstig het gemeenschappelijk geloof. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker. Om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak. En van de stad tot stad ouderlingen zou aanstellen, zoals ik u opgedragen heb. Zo iemand moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, gelovige kinderen hebben, die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid. Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een beheerder van het huis van God, niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op oneerlijke winst, maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig te leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Het is over de lezing uit het woord van God. De teksten voor deze morgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, de versen 7 tot en met 9, een profielschets van het ambt. Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een beheerder van het huis van God, niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op oneerlijke winst, maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig te leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Voordat we daar samen ook over nadenken, krijgt u eerst gelegenheid ook om uw liefdegaven te schenken in de dienst der offeranden, zoals u reeds ook is meegedeeld. Van harte aanbevolen, de Heere zegenen u en uw gaven. En we zingen aan de verkondiging vooraf van Psalm 119, 1, 2 en 33. Psalm 119, 1, 2 en 33. Gemeente, broeders. We hebben vandaag in onze tekst een profielschets voor ons van nieuwe ambtsdragers. Laten we dat ook maar eens lezen met elkaar. Iemand moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw, gelovige kinderen hebben die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid en opstandigheid. En nou komt het. Een opziener moet. Ja, wat moet hij? Een goed beheerder zijn van het huis van God. Niet eigenzinnig. Niet opvliegend. Niet verslaafd aan wijn. Niet vechtlustig. Niet corrupt of frauduleus handelen. Maar gastvrij. Iemand die goedaardig is. Iemand die bezonnen is. Rechtvaardig. Heilig. Beheerst. Trouw aan het woord. In staat te bemoedigen. En sterk in het discussiëren. Wie durft er eigenlijk nog te solliciteren op zo'n profielschets? Wie durft nog ja te zeggen vanmorgen? Het zijn er nogal geen aanwijzingen die hier worden gevraagd en worden voorgehouden. Wat Paulus ook aan Timotheus, aan Titus doorgeeft. Die ook orde op zaken moet stellen op Kreta. We lezen de tekst ook in de tijd van toen. Nou, Kreta was nou niet bepaald een voorbeeld. Als we gaan kijken naar wat er verder in de brief aan Titus staat geschreven, dan kun je nog behoorlijk schrikken ook, wat er allemaal over wordt gezegd. Daar zijn echt wel mensen waarvan je zegt, zullen we die ooit tot geloof kunnen brengen? Zullen we dus even met elkaar deze profielschets ook doornemen? Een opziener moet onberispelijk zijn. Dat is logisch. Dat wordt ook verwacht van Tweede Kamerleden. Als er even iets aan de hand is, wordt dat breed uitgemeten. Hij vertegenwoordigt niet onze waarden en onze normen. Het is maar beter goed als hij de eer aan zichzelf houdt. Dan kunnen wij weer verder gaan. Onberispelijk, een onbesproken gedrag. U voelt de spanning als je die functie gaat aanvaarden. Wat ook naar voren komt in onze tekst is ook een beheerder van het huis van God. De Engelse vertaling is steward. Of ook wel een huismeester. Maar ik zou eigenlijk de nadruk willen leggen, denk erom. We zijn in het huis van God. Dat wordt wel even tussendoor meegegeven. Het gaat niet om zomaar iets. Nee, het gaat om het huis van God, onze schepper, die heilig en rechtvaardig is. Bedenken we dat ook met elkaar als we op de een of andere manier in de dienst staan van God? Zijn we dat niet gauw geneigd om te vergeten? Alsof dit een huis is van een of andere vereniging. Nee, het is het huis van God. We staan in dienst van de Allerhoogste Koning. En daar hebben we verantwoordelijkheid voor te dragen. Opdat we het beseffen met elkaar. Er wordt ook heel gekeken sterk naar zijn houding en het staan in de wereld. Onbesproken gedrag, juist omdat hij ook staat in het huis van God, in dienst van de Allerhoogste Koning. Onze tekst laat het ook wel een beetje zien. Iemand die goed meegelezen heeft, die bemerkt het. Er worden wel 5 dingen gezegd van wat niet moet. En wel 6 dingen wat er gezegd wordt over wat wel moet. Het is alsof de Paulus even wil zeggen, nou, zo moet het niet. En zo moet het wel. Houd dat in gedachten. Wat moet die niet zijn? Eigenzinnig. De Engelse vertaling self-willend. Daar zit iets in van je eigen wil willen doorzetten. Je eigen zin willen doorzetten. En we zijn mensen. En we willen zo graag iets bereiken. En er iets neerzetten. En zoals wij het willen, zo moet het gebeuren. En als dat al te sterk is, kan dat gaan botsen. Nou, in het Koninkrijk van God wordt altijd gezocht naar consensus. Wordt gezocht om naar elkaar toe te komen, rekening te houden met elkaar. Niet je eigen zin, zo moet het en de rest moet volgen. Wordt gekeken ook naar zo'n houding. Daarom vertaalt ook de Nadense vertaling met je moet niet zelf ingenomen zijn. Dat je het erg met jezelf hebt getroffen. Wat ook genoemd wordt is niet opvliegend zijn. Of ook wel niet driftig zijn. Als mensen driftig zijn, laten ze zich leiden ook door de emoties. Je mag best op je tijd toornig zijn. Dat is een rechtvaardige emotie over datgene wat absoluut niet goed is en niet kan. Maar je moet je niet laten leiden door driften. Een drift kan een onbeheersbare emotie zijn. En voordat je het weet, heb je gegooid in de glazen. En dat kan nooit goed zijn. Jaag de vrede na met allen. Dan staat er wel achter, indien mogelijk. Dus al die dingen hebben we in het oog te houden. Wordt ook gesproken dat zo iemand niet verslaafd mag zijn aan wijn. Ja, dat weten we ook wel. Maar in die cultuur, daar in Kreta, daar was een hele drankcultuur. Dus dat nog eens extra wordt benadrukt en bevestigd, dat is ook goed. Maar ik denk dat het ook best iets van alle tijden is. Op zich is tegen wijn niks in te brengen. Van de week nog een trouwdienst gehad, waarin we verteld hebben, het water wordt wijn door de hand van Jezus, door de macht van Jezus. Maar u begrijpt dat het hier gaat om een overmatige drankgebruik. Dat je je maat niet meer weet te houden en komt tot dronkenschap eventueel. Dat past ook niet iemand die waardig in het ambt staat. Niet vechtlustig. Een angstdrager behoort niet uit te zijn om te gaan vechten. In mijn ambtspraktijk heb ik heel wat dingen meegemaakt. En ik weet ook van een dominee die zei toen ik ambtsdragers bevestigde. Werd na afloop in de dienst, na de dienst gezegd. Dominee, stroop je mouwen maar op. Begrijp dat die verhouding niet goed liep. En dat uiteindelijk ook veel conflicten zorgde. Als je zo de strijd aangaat. Als je zo de kerkenraad ingaat. Daar kan geen zegen op rusten. Niet uit zijn op oneerlijke winst. Zou er ook toen al sprake geweest zijn van frauduleuze praktijken? Ik denk het wel. Door mensen die macht hadden. Waar wij in onze tijd ook zo ontzettend gevoelig zijn. Het is iets immers van alle tijden. Wat dat betreft is de Bijbel zo actueel als het maar kan. En we hebben te bedenken. Werken in het huis van God. Die zijn zoon gaf. In het lijden. Die alles aflegde. De heerlijkheid die hij bij God de Vader had. En naakt aan het kruis hing. Als wij in zijn dienst staan, dan kan dit geen rol spelen. Allemaal dingen die niet behoren voor een ambtsdrager. Daartegenover wordt door de apostel gezegd wat een ambtsdrager, een opziener, wel mag worden verwacht. Het eerste wat genoemd wordt, dat staat in het oosten zeer hoog aangeschreven, maar behoort ook onder ons zeer belangrijk te zijn. Gastvrijheid. Gastvrijheid is een deugd die de mensen hartelijk weet te ontvangen. Wat kan een gastvrij onthaal toch ook eigenlijk niet goed doen? Is het niet iets ook van een open houding hebben naar de ander, die ook belangstelling wellicht ook heeft voor het evangelie? En dat je dan zo ook in zo'n gastvrije situatie ook met liefde het woord van God kan uitdragen. Ook voor de vreemdelingen die op onze weg worden geplaatst. Ja, voor iedereen gastvrij. Een kerkdeur hoort eigenlijk open te zijn, wagenwijd open te staan. Laat de engelen die ons bewaren maar de sleutels van de gemeente zijn. Pas geleden las ik het verhaal van een christen die overvallen werd en gedreigd werd met de dood en het pistool werd op zijn voorhoofd gezet. En toen zei hij: mag ik eerst nog een gebed doen? Ja, dat mocht. Hij deed een gebed. Terwijl hij aan het bidden was voor zijn ziel, om vergeving van zonde, maar ook voor zijn overvallers, ging de pistool langzaam omlaag. En toen hij uitgebeden was, werd er gevraagd: vertel nog meer. En van die overvallers waren er twee die het evangelie van Jezus Christus hebben aangenomen en een functie hebben gekregen in een gemeente. Zo kan het gaan. Gastvrij te zijn, open te staan. Zijn onze huizen open, niet alleen voor de ambtsdragers, maar natuurlijk ook voor ons allemaal. Hartelijk welkom om zo ook in liefde mensen te ontvangen die hun blijdschap willen tonen, die verdriet hebben en pijn hebben, die bemoedigd moeten worden. Gastvrijheid is een hoog iets waar we ook in onze individualistische tijd wel de aandacht voor mogen vragen. Dat men bewust wordt ook van hoe sta je in deze wereld. Open naar iedereen toe. Iemand die van goede wil is. In de Engelse vertaling staat ook naar goede mensen. Iemand die goed is naar de mensen of naar dingen toe. Maar die goedheid, die komt naar voren. Het is een beschrijving van een bepaalde levenshouding, gemeente, die iets uitstraalt van een leven met Jezus Christus. Het zijn niet immers zomaar dingen die hier allemaal ook worden opgenoemd. Om zo gastvrij te zijn, goedwillend te zijn en bezonnenheid. Echt nadenken, daar zit het woord zin in. Je moet niet zomaar wat doen, je moet erover nagedacht hebben. Zo worden wij geroepen. Maar ook rechtvaardig. Zonder aanzien des persoons. Hoe belangrijk is dat niet? Dat je niet kijkt naar de ogen van mensen. Maar dat je kijkt naar de kleine kinderen. Dat je kijkt naar de volwassen mensen. Dat je kijkt naar de arme sloebers. Dat je kijkt naar de rijkste mensen. Dat je kijkt naar iedereen, in welke levenssituatie ook is. En dat je nadenkt, wat heeft die nodig? Een rijke jongeling. Een arme weduwe. Hoe ging Jezus daarmee om? Eén ding ontbreekt u. Eén ding is nodig. Ik zeg u, sta op. Vrouw, hier heb je je zoon. Waar zijn uw veroordelers? Die stenen werpen. Zo veroordeel ik u ook niet. Zonnenheid. Het komt hier naar voren. En rechtvaardigheid. Heilig. We staan in dienst, nogmaals, van de Allerhoogste Koning. En dat vraagt ook om beheersing. Zelf in toom te houden. Wat een profielschets. En dan denk je, mensen, als ik daar moet op solliciteren. Nou, u zult wel eens een sollicitatie gedaan hebben. En u hebt gekeken naar al die voorwaarden. En dan dacht u wel eens, nou ja, dat zou ik misschien niet zo goed kunnen. Maar ik doe het wel, want ik wil wel graag dat werk doen. Daar kan ik misschien nog wel in groeien. En dan durf je toch nog wel te solliciteren. Maar er zijn natuurlijk ook van die advertenties dat je zegt, ja, laat daar maar niet op solliciteren. Dat is voor mij veel te hoog gegrepen. Dat kan ik allemaal niet. En ik moet er eigenlijk voor oppassen, ook vanmorgen, dat u misschien zegt, zal ik nog wel ja zeggen? Want ik heb er eigenlijk, als ik dit allemaal op mij in laten werken, niet van tevoren bedacht. Dat dit allemaal van mij wordt gevraagd. Ik zou hier toch niet zomaar op solliciteren. Ja, dat klopt. Niemand zou hier ook zomaar op solliciteren. Het is inderdaad ook heel veel gevraagd. Maar u hebt ook niet gesolliciteerd. U bent geroepen. Daar gaat het over. Er ligt achter dit alles een roeping van Gods wegen. Opdat u misschien eerst bij uzelf denkt, dit kan ik niet. Dit kan ik niet. Dat kan niemand. Dat kunnen we eigenlijk ook vanuit onszelf niet. Dit wordt ons ook geleerd. Dat wordt ons geleerd door een nieuw leven. Een wedergeboren leven. Een ander leven. Een leven dat gewerkt wordt door de Heilige Geest. En wanneer we zijn op de leerschool van de Heilige Geest, dan zal die ons ook daarin sturen, richting geven. Ons leven daarin verdiepen. Dat we steeds beter onze functie wellicht zouden kunnen uitoefenen. Maar wel in het besef, Heren, ik kom altijd weer tekort. En dan moet je oppassen dat je niet moedeloos wordt. Ook in je ambtswerk niet. Heb ik zo mijn best gedaan. Toen waren ze er. Nu zijn ze er niet meer. Heren, waar ligt het nou toch aan? Heb ik iets verkeerds gedaan? Zo blijf je altijd bezig. Maar wel in afhankelijkheid van Hem. Die het werk van ons met gebrek, in gebrokenheid, toch zegent. Want wij hebben een opperherder die weet hoe zwaar het ambt kan zijn. Maar ook hoe Hij ons wil gebruiken als een schakel in zijn hand. En dat Hij het zegent, ook al zien wij het soms niet. Maar dat wij onze roeping in zijn handen mogen leggen. Daarom hebt u niet gesolliciteerd. Maar bent u geroepen. En wat was dat dan? Dat u toch zegt, ik moet het aanvaarden. Op mezelf ziende kan ik het niet. Maar er is iets in mij dat mij verlangen doet om mensen in aanraking te brengen. Mensen te bemoedigen. Mensen aan te sturen en te wijzen. Ik ben ook maar een zwak mens. Ik heb ook mijn fouten en mijn zonden. Ik kan hier ook niet volledig aan toekomen. Maar genade, joh. Genade hebben we nodig. Om in afhankelijkheid van de Heere te leven. We zijn immers allemaal, en oh, het kan zo goedkoop klinken, zondaars. Maar het is zo'n reële werkelijkheid als je met Jezus echt leert wandelen en leert leven. Dan ga je zien wie je zelf bent. Maar mag je je vastklemmen aan zijn roeping. Wat moet het voor Petrus een wonder geweest zijn. Dat de Heere Jezus tegen hem zei, heb je me lief? Ja, Heer, ik heb u lief. Wijd mijn schat. Moet ik dat doen die u verloochend hebt? Wijd mijn schapen. Hoed mijn schapen. Wijd mijn lammeren. Ik die u verloochend heb. Moet ik dat doen? Ja, jij. Want je hebt ooit gezegd dat ik de Christus ben en niemand anders. En dat je nergens anders naartoe zou kunnen gaan dan tot mij alleen. Op deze sleutels, op deze rotsbelijdenis, zal ik mijn gemeente bouwen. Je hebt je zwakke momenten. De Satan heeft je in de greep gekregen toen je mij verloochende. Maar ik zag jou. Ik keek jou aan. En ik vraag je, Petrus, heb je mij lief? Gemeente, als we dat voor ogen hebben, zien we dat de Heere Jezus ook zwakke mensen roept tot zijn dienst om een apostel te zijn. Ja, dan hebben wij gekeken naar wat niet moet, naar wat wel moet, en dat we in het ambt worden gezet, niet door sollicitatie, maar door roeping. En wordt ons ook in onze tekst de taak voor ogen gehouden. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig te leren is, zodat hij bemachtigd is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. De profielschets, maar daar staat ook de taak in die we hebben te doen, die we hebben uit te oefenen. En daarin wordt dan gezegd, hoe moeten we dat dan doen? Nou, iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig te leren is. Dat heeft een ambtsdrager te doen. Een apostel, iemand die getuige is geweest hoe Jezus ook met mensen is omgegaan. Hoe hij de wonderen heeft verricht. Hoe Jezus gebeden heeft en op zijn knieën lag, tijden van afzondering nam. Om alleen te zijn met zijn vader. Daartoe waren de apostelen geroepen. Dat was de eerste generatie. In de tweede generatie, daar kwamen de mensen die presbyters waren, die opzichters waren, bisschoppen zouden we kunnen zeggen, met het Griekse woord. Die hebben de apostelen gekend en gehoord. Die hebben geluisterd wat die hebben verteld over Jezus Christus. En zij hebben het te bewaren en over te dragen. Dat is de goede traditie. In het Latijn is dat tradere. Dat wil zeggen overdragen, dat wat echt wezenlijk is. Daartoe word je in het ambt geplaatst. Zij hebben dan ook te verkondigen het evangelie van Jezus Christus. En dat is een centraal iets van het ambt. Apostel, opziener of ook wel ouderling, diaken of hoe je het ook noemt. Maar deze mensen zijn geroepen om de gemeente bij het woord te bewaren. En dat woord te bedienen. Wat is dat? Nou, u bent niet iemand die de gemeente representeert. Weliswaar democratisch gekozen. Zoals dat in de Tweede Kamer is. Nee, u bent geroepen middels verkiezing. Dat weten we. Maar u bent geroepen om de gemeente bij het geloof te bewaren. U bent als het ware de priester zoals die in het Oude Testament is. En dat is de betekenis van het ambt. Dat leg ik toch maar even uit. Het evangelie verkondigen en uitleggen kan iedereen. En daar gaat het niet alleen over in het ambt. In het ambt is het ook om bediening van het woord. Zoals een priester in het Oude Testament daar stond. Als de mensen met hun zonde kwamen, hun zonde beleden, het lam werd geslacht. En de priester mocht zeggen, je zonden zijn vergeven. Ga heen in vrede. En dat is bediening van het woord. Dat is staan in het ambt. Niet iedereen kan zomaar zeggen, je zonden zijn vergeven. Maar iemand die in het ambt staat, het woord bedient en duidelijk maakt, zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Indien u gelooft, zo bent u vrij en mag u met zegen gaan. Mag daar vergeving en verzoening zijn. Indien niet, dan blijft het oordeel op u. Dan bent u verloren. Niet dan gaat u eens verloren, dan bent u verloren. Dan is daar de kracht van het ambt in. Vrijspraak of oordeel. Daartoe is een ambtsdrager geroepen. Om op die wijze vrijspraak te verlenen en het oordeel aan te kondigen. Dat klinkt scherp, maar dat is het evangelie. Zo hanteren wij de sleutels van de bediening van het woord, waarin we de mensen aansporen de zonde te belijden, op de knieën te gaan. En van Jezus Christus te verwachten, zie het Lam Gods, dan bent u eeuwig zalig. Zo niet, dan bent u in de duisternis. Dan hebt u geen leven. Dan staat u erbuiten. Dan hebt u geen toekomst. Dan hebt u geen hoop. Maar daarom, heden zo je zijn stem hoort, Christus is daar. Hij is het die u roept, volg mij. Ken mij, dien mij, volg mij, leg je leven in mijn hand. Dat is ambt. En daartoe zijn we geroepen. Om als niet een vertegenwoordiger van een groep in de gemeente te zijn die dit graag wil of dat graag wil. Maar dat wij in het ambt staan om zo ook te spreken van het heil in de Heer Jezus Christus. Het betrouwbare woord, bewaren van het geloof. En dat overeenkomstig te leer is. Zo wordt u geroepen het evangelie te bewaren. Om zo ook in de gemeente de dingen te verbeteren, waardoor de gemeente bewaard wordt bij het evangelie. In het ambt gaat het erom dat de kerk bewaard wordt bij het geloof in Jezus Christus en dat alleen. Het onderwijs is dan ook een primaire taak om de kerk te bewaren bij het geloof. Daar waar de catechese is doodgebloed, is de verdwijning van de kerk nabij. Zo zien we dat leer en onderwijs ontzettend belangrijk is. Dat is het ambtelijk karakter van de bediening van het woord. Dat heeft iets sacramenteels. Als een priester, als een bedienaar van het woord, het heil aankondigen en ook het oordeel voorhouden. Maar dat niet alleen. Het bewaren van de leer, maar de apostel haast zich om het tegelijkertijd aan toe te voegen, om ze ook te bemoedigen. Door het gezonde onderwijs te bemoedigen, daarom las ik met u uit de Dordtse leerregels, word niet mismoedig, ook als je hoort van oordeelverwerping. God heeft beloofd die dingen in u te werken. Blijf de middelen gebruiken, vurig verlangen naar de tijd van overvloedige genade. De rokende vlaswijk zal er niet uitblussen. Zit u met twijfel, zit u met vragen, laten we er samen om bidden. En de Heere wil je bevestigen, de Heere wil ook zo dat je steeds dieper tot dat geloof komt. Ziet u, we zijn geroepen om zo mensen aan te sporen, om dicht bij de Heer Jezus te zijn en de zegen te verwachten die hij geeft door het gebruik van de middelen. Trouw te zijn in de diensten van het woord. Trouw in de catechese. Trouw ook in het onderzoeken van de Bijbel. En daarom, ja, is het zo belangrijk om thuis te zijn in de schrift. Te bemoedigen. Dat bemoedigen door het gezonde onderwijs. Mensen die het moeilijk hebben. daarnaast te staan. Te helpen en te ondersteunen. Dat is een belangrijke en een wezenlijke taak. Maar ook om de tegensprekers te weerleggen. Ja, daarvoor bent u ook een beetje een theoloog. Dat moeten we wel leren. Een theoloog. Ja, dan is het het beste om ook thuis te raken. In het woord van God in de allereerste plaats. Maar er zijn ook middelen die ons daarin ook kunnen verdiepen. De belijdenisgeschriften. Die zo ook op een heerlijke wijze kunnen vertolken wat het geestelijk leven is. Ik ben zelf ook met de jongeren op de catechisatie en belijdenis te doen. Lees even die catechismus. Ja, Jezus is gestorven, begraven. Maar kijk eens wat de catechismus zegt, wat dat voor jou betekent. En als je dat dan op je laat inwerken, zie je ook de rijkdom van het evangelie. En wij moeten toegerust zijn, meer en meer, om ook geleid door de Heilige Geest in deze tijd te staan. Wij hebben te maken, zoals ik van de week las ergens, niet met een fysieke vervolging, maar wel met een culturele vervolging. Waarin we leven in een samenleving waarin geen ruimte is voor God. Waarin God wordt ontkend, waarin God wordt gemeden. Waarin God wordt tegengesproken. En dan is het goed om ook alert te zijn. En geleid door de Heilige Geest. De valse profeten van de secularisatie die zeggen er is geen God. Tegen te spreken. En daar ons in te verdiepen hoe we dat het beste en met wijsheid ook kunnen doen. Ook de Cretenzen hadden zo hun profeten. Ze hadden een profeet in de 6e eeuw voor Christus waar ze steeds ook mee bezig waren. Een zekere Epimedes. En die werd hoog vereerd. En dan zegt Paulus daarvan in vers 12. Een van hen, hun eigen profeet, heeft gezegd. Cretenzen zijn altijd leugenaars. Kwade beesten. Luie buiken. Nou, dat zijn me nogal die woorden. Maar wij, die in zo'n welvaartstijd en cultuur leven, die zo opgaat in eigen ik en in eigen roem en in eigen materiële zaken, geen oog hebben voor de ander om ons heen, wat hebben we dan een rijke boodschap als dames dragen in onze gemeente, maar ook in de wereld om ons heen. Zie het Lam Gods. Zie het Lam Gods. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Hier, de profielschets. Wat niet moet, wat wel moet. Maar we zijn geroepen. En we hebben een taak. Een taak als een priester. Om te spreken. Het heil is in Jezus alleen. Zo niet. O, weet dan dat je leven een verloren leven is. Maar hoor zijn stem. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Amen. Wij zingen Psalm 132, vers 6. 132, vers 6. gemeente, we gaan nu over tot de bevestiging en lezen daartoe het formulier voor de bevestiging van de ouderlingen en diakenen, waarin een korte toelichting ook wordt gegeven over hun taak en roeping die al reeds ook in de prediking naar voren is gekomen. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, u weet dat wij u verschillende keren de namen bekendgemaakt hebben van de hier aanwezige broeders die gekozen zijn tot het ambt van ouderling of diaken in deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor zij niet in het ambt bevestigd mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hen ingebracht heeft en daarom zullen wij nu in de naam des Heren tot een bevestiging overgaan. Wij verzoeken u broeders die nu bevestigd zullen worden en alle anderen die hier aanwezig zijn eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van de ingestelde ambten op grond van Gods woord. In zaken de ouderling is op te merken dat het woord ouderling of oudste dat uit het Oude Testament afkomstig is en een persoon aanduidt die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst, wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die op de juiste wijze regeren dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest. Ten eerste dienaren van het woord, herders, leraars die het evangelie verkondigden en de sacrament bedienden. Ten tweede degene die niet het woord bedienden, maar wel dienst verrichtten in de gemeente. Zij droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden en haar regeerden samen met de dienaren van het woord. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt of het uitdelen van het diakenschap. En daarnaast spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft dat in naastigheid, dat wil zeggen nauwgezet, doen. Op een andere plaats noemt hij bij de gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven eveneens het regeren. Zij die in het regeerambt dienen hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren van het woord mannen worden toegevoegd die meeregeren om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente van God. Die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één alleen of zeer weinigend berust. Zo vormen de dienaren van het woord en de ouderlingen met de diakenen samen een college, een raad van de kerk, die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doet de Heere Christus, als hij de uitspraak doet, zeg het de gemeente. Hiermee wordt geenszins allen bedoeld of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degene die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. Het ambt van de ouderling omvat het volgende. Ten eerste, samen met de dienaren van het woord opzicht te houden over de gemeente die hen is toevertrouwd. Nauwgezet toezien of iedereen zich in de belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt. Vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen. Zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden. Christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen. En hen die berouw tonen weer in de schoot van de kerk ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift, zoals 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. Ten tweede, is het ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op gepaste en ordelijke wijze zal toegaan. En dat niemand anders dan door wettige beroeping volgens de vastgestelde orde in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel. Verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren van het woord met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost, het bemoedigende aspect, van dienst te zijn. Ten derde, is hun ambt in het bijzonder mede opzicht te oefenen over de leer en de levenswandel van de dienaren des woords. Want alles dient erop gericht te zijn dat het werk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen we in Handelingen 20 vers 28, waar de apostel vermaant waakzaam te zijn tegen de wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen, rust op de ouderlingen de verplichting Gods woord ijverig te onderzoeken. en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Ten vierde, sommigen van hen is in het bijzonder toevertrouwd te waken voor de instandhouding van de openbare eredienst. Zij zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen, omdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te bedienen en de naam des Heren in het openbaar aan te roepen. Nu wat de diakenen betreft, over de dienst van de barmhartigheid leert de schrift dat deze voortvloeit uit de volkomen liefde van Christus voor de gemeente, die hij kocht met zijn bloed. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over hen die in nood waren. Christus is het lam dat de zonde der wereld wegneemt, de knecht des Heren, die onze krankheden op zich genomen heeft, onze zwarte gedragen heeft, en die niet rusten zal totdat bij zijn wederkomst ook de gevolgen van de zonde een einde zullen hebben. In navolging van haar Heren zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek had. De gemeente van Christus heeft bovendien een taak wereldwijd, het lenigen van lijden en nood in de hele wereld. Over de instelling van het diakenambt kunnen we lezen in het boek Handelingen. Daar staat dat de apostelen aanvankelijk zelf de armenzorg hebben behartigd en de opbrengst van de verkochte goederen werden aan de voeten van de apostelen gelegd en werd uitgedeeld naarmate iedereen nodig had. Maar er ontstond ontevredenheid, omdat Grieks sprekende weduwen bij de dagelijkse uitdeling werden overgeslagen. Op aandringen van de apostelen zijn daarom mannen gekozen die de zorg voor de armen tot een specifieke taak zouden rekenen, opdat de apostelen zichzelf des te meer zouden kunnen wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Zo heeft het sindsdien in de kerk gefunctioneerd. Dit blijkt uit Romeinen 12, waar de apostel sprekende van deze dienst zegt dat degenen die uitdelen, dit doen zullen in alle eenvoud. En als hij elders spreekt van helpers, bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn, om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit deze teksten blijkt duidelijk dat het ambt van diakenen het volgende omvat. Ten eerste, getrouw en zorgvuldig de giften en goederen voor de armen gegeven, in te zamelen en te bewaren. Ze zullen zich ook met toewijding inzetten voor het vinden van voldoende middelen om de armen te helpen. Ten tweede, het uitdelen van gaven. Hiertoe wordt niet alleen vereist oplettendheid en zorgvuldigheid om de giften daar te besteden waar het nodig is, maar ook blijdschap en eenvoud en met een bewogen en een welwillend hart de armen te helpen, zoals de apostel ons voorhoudt in Romeinen 12 en in Korinthe 9. Hierbij is het van groot belang dat zij de hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de schrift. En tenslotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde der kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hun kennis is gekomen. Tot zover de lezing uit het formulier. Geliefde broeders, wilt u nu ook opstaan van uw zitplaats, opdat allen mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, en wilt u dan ook antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid? Verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? En ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer, naar de u voor uw ambt geschonken gave? En belooft u geheim te houden datgene waarbij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen? Belooft u zich ook gezamenlijk godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt? Wat is daarop uw antwoord. Willem Cornelis Baartman. Ja. Wat is daarop uw antwoord? Dirk Jan den Breeën. Wat is daarop uw antwoord, Lijndert Hendrik de Pachter?
Ja.
Wat is daarop uw antwoord, Abraham Pieter Meijers?
Ja.
Wat is daarop uw antwoord, Willem Jan Smit?
Ja.
Wat is daarop uw antwoord, Pieter Andries Bransma?
Ja.
Wat is daarop uw antwoord, Frederik Willem van Tobber?
Ja.
Wat is daarop uw antwoord, Marinus Wisse?
Ja.
De Almachtige God en Vader geven u alle tezamen zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Gemeente, ik verzoek u deze mensen ook gezamenlijk staande toe te zingen van Psalm 90 en daarvan het negende vers. Psalm 90, het negende vers in gewijzigde zin. Laat uw gena hen met haar troost bereiken. En laat uw werk aan uw knechten blijken. Uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. Uw liefde, uw macht behoedt hen voor bezwijken. Sterk hun hand en zegen hun fluit. Bekroon hun werk en nu en het alle tijd. Psalm 90, vers 9 staan. Ouderlingen, wees nou gezet in wat u samen met de dienaren van het woord is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het huis en de stad van God, door iedereen trouw te vermanen, te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heren. Diakenen, zamel de gaven met zorg in en deel ze op verstandige wijze en met vreugde uit. Kom hen die in nood zijn te hulp. Zorg voor de weduwen en weduwnaren, de wezen en allen die in nood zijn. Betoon met de daad uw liefde aan alle mensen, maar in het bijzonder aan de medegelovigen. Wees allen getrouw in het ambt, bewaar de verborgenheid van het geloof in een zuiver hart. Wees een goed voorbeeld voor de gehele gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus, in Jezus. En zult u na dit leven ingaan de vreugde van uw Heere. Geliefde christenen, ontvang van uw kant deze mannen als dienaren van God. Bid voor hen. Treed de ouderlingen die op goede wijze regeren met groot respect tegemoet. Aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Voorzien de ouderling kerkrentmeester ruim van middelen, zowel voor de eredienst als voor de andere kerkelijke doelen. Voorzien de diakenen van voldoende middelen om de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven. Wees Christus dankbaar, die u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst aan u. Laat ieder indien mogelijk door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien, om zo noodlijdenden te kunnen helpen. Als ieder zo handelt op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u van hem het loon der gerechtigheid ontvangen. Nog een enkel persoonlijk woord, ook naar jullie toe. Ik doe dat even nu ook gezamenlijk. Sommigen van u zijn bevestigd en ook herbevestigd voor het eerst. Het is altijd een bijzonder moment als we geroepen worden in de dienst van Gods Koninkrijk. In de dienst van Koning Jezus. Dat is een hoge roeping. U bent eigenlijk een hoveling aan het hof van onze koning en zaligmaker. Als een hoveling heb je ook steeds opnieuw in getrouwheid op hem te zien en te vragen, dat moet u doen. Stuurt u mij maar waar ik naartoe moet. Geef mij een open hart en een open oor en een open oog voor daar waar nood is. Zelf persoonlijk bid ik altijd, leid mij en stuur mij, ook door uw Heilige Geest. Zoals we niet altijd precies op het rijtje af kunnen gaan, die dit en die dat. Daar is soms ook de tijd beperkt voor. En is het soms ook allemaal onmogelijk om aan alle wensen te voldoen. Maar zorg dat je altijd in afhankelijkheid van de Heere en van de Heilige Geest uw weg gaat. En dat je zo dan ook mensen op je weg geplaatst krijgt die je hebt te bemoedigen. Of waar je soms, wat we in de preek naar voren kwam, zei, joh, zou je dat nou wel doen? Is dit niet een foute, een verkeerde weg? Zie toch ook op de heiland, zullen we er samen voor bidden. Ook als je even niet uit een moeilijke situatie kunt komen. We kunnen er soms niet alles aan doen. We hebben soms niet de oplossingen in de hand. Want de oplossing die ligt soms in het feit dat de Heere het hart van mensen moet veranderen. En daar zijn wij onmachtig toe. Maar we mogen wel wijzen op de genade die er is in de Heer Jezus Christus. Ik wens jullie dan ook heel veel sterkte, kracht, ook in de komende tijd toe. En dan bijzonder even aan broeder De Breeë. Ja, voor u is alles nieuw. Komt er net in. Weet dat je in een warm bad komt. Een van onze oudbroeders heeft wel eens gezegd, ik heb geen broers, maar de hele kerkenraad zijn mijn broers. Dus dat toont ook een beetje de sfeer in onze kerkraad. Daar zijn we ook ontzettend dankbaar voor. En daarom fijn dat je ons komt versterken. En ik hoop dat je ook persoonlijk veel zegen ook mag ontvangen. Want de zegen in Gods Koninkrijk is niet alleen voor jezelf. Maar mag soms ook delen in je hele gezin. Heel veel sterkte en Gods zegen toegewenst. Gaat u zitten. Dan ben ik nog niet helemaal klaar, want er zijn ook een aantal broeders die afscheid nemen. Afscheid nemen, daarvan verzoek ik dat de volgende personen ook zullen opstaan van de zitplaats. Mag nog één keer opstaan. Dat zijn de broeders van de keur, broeder De Parter senior zeg ik nu maar even, broeder Breesman, broeder Spruit. Ik begin bij broeder van de keur. We zullen u erg missen. Kenmerkend voor u was dat u zeer trouw uw werk deed. U probeerde zoveel mogelijk alle mensen te bezoeken. Terwijl u eigenlijk ook de grootste wijk had. Kenmerkend voor u was dat u zocht naar mogelijkheden, opdat mensen toch maar zoveel mogelijk het woord konden horen. U bracht soms ook bij mensen spreekbandjes, wanneer ze daar niet zelf toe in staat waren, opdat ze toch maar het woord van God konden horen. U had een bescheiden rol in de kerkenraad, hoewel u ook lichamelijk soms stopte vanwege voetproblemen. Nooit hoorde ik u erover klagen. Integendeel, u ging in alle rust en stilte uw weg. Soms kan er ook een grote kracht in zijn. En we hopen dat de Heere u in de komende tijd ook rust zal geven. De Heere weet ook wat het beste is, ook voor uzelf, voor uw gezin. En hartelijk dank voor alles wat je betekend hebt voor onze gemeente. Hartelijk dank. Broeder de Pachter, u had spoedig uw weg gevonden in de kerkenraad. Op de achtergrond deed u uw werk in de wijkgemeente en gaf u in de kerkenraad weer ook wat u hoorde van de gevoelens in de gemeente, wat er leefde en hoe men er ook over dacht. U deed heel betrokken mee in de kerkenraad, ook als het ging om financiële zaken, maar dat snap ik wel, maar ook theologisch. Uw eerlijkheid en openheid kon ik heel goed verdragen. U had geen verborgen agenda, maar open en transparant. In de bezinning deed u mee en dacht u ook over dingen na. Ik kon ook merken dat u ook het een en ander thuis wel eens nalas. Persoonlijk had ik zelfs het idee dat dat nog de laatste tijd nog toenam ook. Dat je steeds meer bezig was ook met deze vragen. Bij het inventariseren van de rondvraag, dan keken we altijd het eerst naar u. Maar u kan niet alles hebben. De LP-sleutel is bij u niet versleten. U bleef de man van de gewone kaartenbak. En dat liet u blijken ook. Maar we willen u heel hartelijk dank zeggen voor uw bijdrage in de afgelopen periode. Waarin u met inzet van uw gaven en talenten zo ook dienstbaar wilde en mocht zijn, ook voor de gemeente. Heel hartelijk dank ervoor. En ik kan wel zeggen, u bent met pensioen, maar zo voelt dat niet. U zult nog genoeg te doen hebben. Heel veel sterkte. Broeder Preesman, Mark, zou ik maar zeggen. En nou moet ik altijd oppassen. Ik ben altijd, dat zeg ik maar naar de gemeente, ik wil mensen altijd goed weg laten gaan. Maar ja, je was een geweldige jeugdouderling. Je kon de zaak heel goed managen. Maar daarnaast kon je ook heel goed de verbindingsrol tussen jongeren en de kerkenraad goed hanteren. Je had vertrouwen, zowel bij de ene als bij de ander. Zodat er niet een cultuur ontstaat van enerzijds de jeugd en anderzijds de ouderen. Uw warme persoonlijkheid zal daartoe bijgedragen hebben. Maar ook de rust die van je uitging. Je kon duidelijk de zaken verwoorden. En droeg op een verstandige, ik zou haast willen zeggen naar het woord, bezonnen wijze de standpunten uit. Vroeger hadden ze het wel eens over een oliemannetje. Nou, dat ben je, iemand die de sfeer tussen de groepen goed weet te houden. Tussen jongeren en de ouderen in de kerkenraad. Je trouw, je inzet. We zullen het, en ook ik, missen. Ook als dominee wist ik gewoon, op Mark kun je bouwen. God zegen je met heel je gezin. We weten dat je binnen afzienbare tijd de gemeente gaat verlaten vanwege een verhuizing naar elders toe. Jammer natuurlijk, dat heb ik al uitgesproken. Maar ik wens je samen met je vrouw, je kinderen, Gods rijke zegen ook toe in de toekomst. Broeder Spruit, ook, zat even te kijken, die zit daar. Je bescheidenheid zij alle mensen bekend. Je was de man van de achtergrond die stipt je werk ook deed als het ging om financiële en kerkrentmeestelijke zaken die bijgehouden moest worden en alles wat uitbetaald moest worden. En je deed dat ook in stilte op de achtergrond. Je was niet de man van de voorgrond, maar dat hoeft ook niet. Er zijn allerlei verschillende mensen die op de voor- en op de achtergrond staan. Maar je deed in alle getrouwheid ook je werk. Maar je bent wel het enige kerkenraadslid, ik weet niet hoe dat komt, maar zo gaat dat. Ik rij ook wel eens door de gemeente heen. Maar je was het enige kerkenraad die ik overal zag zoeven. Op de racefiets dan. Dan hier en dan daar. Jij zag me misschien wel nooit, maar ik zag jou altijd. Ik dacht, hé, daar zie ik hem alweer. Maar toen dacht ik altijd bij mezelf, wie zal die nou weer iets gaan uitbetalen? Of wat zal die nou weer gaan doen? Maar misschien heb ik dat wel verkeerd gedacht. Maar ook jou wens ik van harte Gods zegen toe, samen met je gezin. En hartelijk dank voor alles wat je gedaan hebt, ook in ons college. Hartelijk dank. Nog een enkel woord wil ik ook besteden aan broeder van de Hee. Hij blijft zitten, maar is het een man van de voorgrond? Nee, maar hij is wel iemand die stil zijn werk gaat. Eigenlijk was hij van plan om te stoppen, maar hij deed het niet. We konden hem toch overtuigen, ja, ik denk dat daar wel een roeping achter zit. Dat hij bezig mocht zijn nog een paar jaar in de gemeente. Voldoende tijd ervoor. En het is een man die open is en aan alle kanten. Maar broeder van de Hee, ik ben er dankbaar voor en wij zijn er dankbaar voor. Dat je nog ook met ons als broeders samen wil werken. Hartelijk dank voor je inzet. En dat je zo de komende jaren nog voor ons dienstbaar wil zijn. Heb ik ze nu allemaal gehad? Zou je denken, nee. Ik heb de laatste vier ook toegesproken. Die stonden. Maar ze zitten weliswaar niet in de kerkenraad. Ze zullen op de achtergrond hebben meegespeeld. Maar die wil ik wel meenemen. De vrouwen van de kerkenraadsleden. Die zo vaak alleen hebben gezeten. Wanneer een man in de kerkenraadsvergadering of andere zaken voor de kerk weg was. We hebben nooit rechtstreeks klachten gehoord van de vrouwen. Het is toch belangrijk dat een vrouw achter het werk van haar man staat. En dat vooral draagt in de gebeden. Voor mannen die trouw hun werk doen, zonder de steun van hun vrouwen, hier heb ik dubbele waardering voor. Maar ik wil u, waar u ook zit, heel hartelijk dank zeggen dat u zo ook op de achtergrond tot steun, tot hulp en bijstand ook van uw echtgenoot geweest bent in de taak die zij in de afgelopen periode hebben volbracht. Ook u, hartelijk dank daarvoor en Gods zegen. Gemeente, we zijn nu gekomen ook aan het einde van deze dienst. En past het ook dat wij de Heere God aanroepen in het gebed. Laten wij de Heere bidden en danken. En doen wij ook tevens voorbeden voor de Heer van Hengel, Roerdomplaan 15 in Roon. Die maandagmorgen wordt geholpen aan een knieënde Medinova kliniek in 16-Hoven. Verder denken we aan de zieken op de ziekenlijst en aan hen die chronisch ziek zijn en of die in verpleeghuis verblijven. En aan hen die niet met name willen worden genoemd, maar soms ook door een moeilijke periode heen gaan. Voor de organisatie CRIS, de nieuwe ambtsdragers en voor de regering en de leden van de Tweede Kamer. Zullen we samen bidden. Heere God, Hemelse Vader, wij danken u dat het u behaagd heeft tot meerdere groei van uw kerk. Naast degenen die het woord bedienen ook ambtsdragers te geven voor het regeren en voor de dienst betonen om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren. En in het levensonderhoud van armen te voorzien. U hebt ons vandaag mannen met een goed getuigenis geschonken die de gaven van uw geest hebben ontvangen. Heere, wij bidden u alstublieft. Wilt u aan hen in toenemende mate de gaven te verlenen die zij in hun ambtsbediening nodig hebben. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen, milddadigheid. En wij hebben er in de verkondiging toch ook bij stil mogen staan, wat u ook van ambtsdragers verwacht. Opdat ieder zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Laat de ouderlingen, heren, nauwgezet toezien op de leer en de levenswandel. Doe hen de wolven weren uit de schaapskooi, want ook in onze tijd zijn allerlei ketterijen die rondgaan. En is er een culturele vervolging gaande, waarin men God ook aan de kant schuift. O Heere, geef dan ook wijsheid en de juiste woorden op de juiste tijd, op de juiste manier ook gesproken. En wilt u zo ook door uw lieve Zoon deze ontspoorde gemeenteleden vermanen en bestraffen, opdat ze tot bekering en geloof ook zullen komen, u zullen kennen en u zullen dienen. Laat de ouderen kerkrentmeester, die toch ook huismeesters van het huis van God zijn, ja, trouw zijn in de behartiging van de stoffelijke belangen en van de gemeente. Laat de diakenen zich vol ijver inzetten voor het ontvangen van gaven. En laat hen die mild en wijs zijn aan de armen geven, tezamen met een liefdevolle troost uit uw heilig woord. Schenk de ambtsdragers uw genade, opdat ze in hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet en vervolging. Verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover zij gesteld zijn, zodat deze zich aan de terechte vermaning van de ouderlingen onderwerpen en hen omwille van het ambt ook in ere houden. Heren, wij bidden ook voor de zieken in de gemeente. Hun namen staan ook op de ziekenlijst. U kent ze allemaal, heren, bij naam. En u weet het soms ook hoe moeilijk het is, ook wanneer men soms ook gaat door een moeilijke periode in hun leven, waarin alles even niet gaat zoals we gehoopt en verwacht hadden, en waarin we de kracht en de sterkte van u ook nodig hebben. Heren, wil ook nieuwe kracht geven, gezondheid en moed en vertrouwen dat u alle dingen op u neemt. In de benauwdheid mogen we altijd u ook aanroepen als een getrouwe God. Wij bidden voor de jongeren van de gemeente en voor de kinderen. Soms is het dat zij het ook niet meer zien zitten in hun jonge leven. En hebben ze te bellen naar een organisatie als Christ, waarin ze even hun woord ook kwijt kunnen als ze niemand anders hebben. Heren, wilt u deze stichting die zich daarin bezighoudt met pastorale zorg aan jongeren ook kracht en sterkte geven. Maar dat wij met elkaar ook oog houden voor de jongeren in de moeilijke tijd waarin ze vandaag ook leven. Wees met deze nieuwe ambtsdragers en ook in het bijzonder hen die afscheid hebben genomen. Het zal niet eenvoudig zijn. Voor de ene misschien is het makkelijker afscheid nemen dan de ander. Maar heren, we leggen ook hun leven in uw handen. Wees ze nabij en goed en sterk ons allen. Wij bidden voor de regering en voor de leden van de Tweede Kamer. Wilt u ook zo, heren, met kracht werken? Ons land is in verval. Maar deze pijlen stelde ik vast tegen woede en overlast. En er gaat zo'n woede door de wereld heen. En ook in ons land. En men gaat zo op in de lusten en in de wellusten van deze tijd en van deze wereld. Maar in de naam van Christus bidden we. Geef herstel en vernieuwing en hoop en verwachting dat bij u het enige heil is te verkrijgen. Heren, zo bidden we ook voor Van Hengel. U weet wat hij persoonlijk nodig heeft, ook als hij geopereerd zal worden. Wilt u hem daarbij zijn, ook zijn vrouw. U kent ook de omstandigheden, alle zwakte die er is. En geef ze ook uw kracht en sterkte. Gedenk ook al degenen die in de tehuizen verblijven. Jongeren en ouderen, heren, draag ze en ondersteun ze van onder uw eeuwige armen. Wil uw koninkrijk uitbreiden, schenk nog een gezegende zondag, gezegende ontmoeting met elkaar. En vergeef ook al onze zonden. Heren, wij besluiten onze gebeden in de naam van Hem, Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente, van Psalm 63 en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 63, 2 en 3. Gemeente, u krijgt straks nog gelegenheid om ook de ambtsdragers God zegen toe te wensen en hun sterkte te geven, toe te wensen in de komende tijd in de hal en ook afscheid te nemen van uw ambtsbroeders. Gaat heen in vrede en naar uw huis ontvangt de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen.